Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 103 zingen wij het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 103 en daarvan het zevende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Numeri, daarvan het 23ste hoofdstuk, te beginnen bij het 14e vers. Wij herzeggen nu Numeri 23, de versen 14 tot en met 30, maar vooraf de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 4 en 5. Waarna wij zingen uit Psalm 93 en daarvan het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. En wat er verder volgt.
Wij vervatten de Heilige Schrift in twee boeken, des Ouden en des Nieuwen Testaments, welke zijn kanonieke boeken, waar niets tegen valt te zeggen. Deze worden aldus geteld in de kerken Gods. De boeken des Ouden Testaments, de vijf boeken van Mozes, te weten Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, het boek van Jozua, der Richteren, Rut, twee boeken van Samuel en twee boeken der Koningen, twee boeken der Kronieken, genaamd Paralipomenon, het eerste van Ezra, Nehemia, Esther, Job, de psalmen van David, drie boeken van Salomo, namelijk de Spreuken, de Prediker en het Hooglied, de vier grote profeten, Jesaja, Jeremia, met deszelfs klaagliederen, Ezechiël en Daniël, en voorts de andere 12 kleine profeten, namelijk Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi. Het Nieuwe Testament, de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, de handelingen der apostelen, de 14 brieven van de apostel Paulus, te weten aan de Romeinen, twee aan de Korintiërs, aan de Galaten, aan de Efeziërs, aan de Filippenzen, aan de Colossenzen, twee aan de Thessalonicenzen, twee aan Timotheus, aan Titus, aan Philemon, aan de Hebreeën, de zeven brieven der andere apostelen, te weten de brief van Jacobus, twee brieven van Petrus, drie van Johannes, de brief van Judas en de openbaring van den apostel Johannes. Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek, om ons geloof daarna te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfel al wat daarin begrepen is. En dat niet zozeer omdat ze de kerk aanneemt en voor zodanige houdt, maar in zonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn. En terwijl zij ook het bewijs daarvan bij zichzelf hebben, aangezien de blinden zelf tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden. Numeri 23, vanaf vers 14 tot en met 30. Alzo nam hij hem mede tot het veld Sofim, op de hoogte van Pisga, en hij bouwde 7 altaren. En hij offerde een var en een ram op elk altaar. Toen zeide hij tot Balak, blijf hier staan bij uw brandoffer en ik zal hem al daar ontmoeten. Als de Heere Biliam ontmoet was, zo legde hij het woord in zijn mond en hij zeide, keer weder tot Balak en spreek al zo. Toen hij tot hem kwam, zie, zo stond hij bij zijn brandoffer en de vorsten der Moabieten bij hem. Balak nu zeide tot hem, wat heeft de Heere gesproken? Toen hief hij zijn spreuk op en zeide, sta op, Balak, en hoor, neig uw oren tot mij, gij zoon van Zippor. God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? Zie, ik heb ontvangen te zegenen, terwijl hij zegent, zo zal ik het niet keren. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob, ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. De Heere zijn God is met hem en het geklank des konings is bij hem. God heeft hen uit Egypte uitgevoerd. Zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Want er is geen toverij tegen Jacob, noch waarzeggerij tegen Israël. Te deze tijden zal van Jacob gezegd worden en van Israël wat God gewrocht heeft. Zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw en het zal zich verheffen als een leeuw. Het zal zich niet nederleggen totdat het den roof gegeten en het bloed der verslagenen gedronken zal hebben. Toen zeide Balak tot Biliam, gij zult het ganselijk nog vloeken, nog geenszins zegenen. Doch Biliam antwoordde en zeide tot Balak, heb ik niet tot u gesproken, zeggende, al wat de Heere spreken zal, dat zal ik doen. Verder zeide Balak tot Biliam, kom toch, ik zal u aan een andere plaats medenemen. Misschien zal het recht zijn in de ogen van dien God, dat gij het mij vandaar vervloekt. Toen nam Balak Biliam mede tot de hoogte van Peor, die tegen de woestijn ziet. En Biliam zeide tot Balak, bouw mij hier 7 altaren en bereid mij hier 7 varren en 7 rammen. Balak nu deed gelijk als Biliam gezegd had, en hij offerde een var en een ram op elk altaar.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze Bijbellezing kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte nummer 23 en daarvan de versen 14 tot en met 26, waarvan we nu alleen de versen 20 en 21 aan u voorlezen. Zie, ik heb ontvangen te zegenen, dewijl hij zegent, zo zal ik het niet keren. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob, ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. De Heere zijn God is met hem, en het geklank des konings is bij hem. Tot zover. De gemeente, schrijven wij als thema onder dit gedeelte de tweede zegening. Letten wij met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats, de tweede zegening getuigt van Gods betrouwbaarheid. In de tweede plaats getuigt van Gods genade. In de derde plaats getuigt van Gods nabijheid. En in de vierde plaats getuigt van Gods bescherming. Dus de tweede zegening uitgesproken door Biliam. Vier gedachten: in de eerste plaats getuigt van Gods betrouwbaarheid. U kunt dat vinden in de versen 14 tot en met 20. Wat uit zijn lippen ging, we hebben dat samen gezongen ook, blijf vast en onverbroken. Onze tweede gedachte getuigt van Gods genade. Het eerste gedeelte van het 21ste vers. Hoe de Heere zijn volk ziet, geen zonde en geen boosheid in zijn Jacob en in zijn Israël. Hoe kan dat toch? Dat is genade. En onze derde gedachte getuigt van Gods nabijheid. Het tweede gedeelte van het 21ste vers en het 22ste vers. Daar lezen we dat de Heere in het midden van zijn volk is. Hij is erbij. En onze laatste gedachte getuigt van Gods bescherming. De versen 23 tot en met 26. Biliam zegt, wat we ook zullen proberen tegen dit volk, kun je niks uitrichten. Dat is onmogelijk. Gemeente, de vorige keer hebben wij gehoord de eerste zegen die Biliam heeft moeten uitspreken. En dat was voor hemzelf tot verwondering. Tot zo'n grote verwondering dat hij zelf zegt tegen Balak dat hij wilde sterven zoals dit volk sterft. Mijn ziel sterve de dood des oprechten. Maar het bracht bij hem niet de verootmoediging, want anders had dit tweede gedeelte van dit hoofdstuk er heel anders uitgezien. Dan had hij zo gauw mogelijk teruggekeerd, maar waarschijnlijk is het toch het geld geweest, het loon der ongerechtigheid, dat hem altijd nog aanlokte. We hebben gehoord hoe dat Balak verontwaardigd was. Hij zag het als een persoonlijke aanval van Biliam. Hij zegt tegen Biliam, wat hebt gij mij gedaan? Wat heb je mij voor streek geleverd? Daarvoor heb ik je niet laten roepen. Maar hij laat het er niet bij zitten. We horen vanavond dat hij Biliam meeneemt naar een andere plaats. We hebben dat aan het einde van de vorige preek gehoord in het 13e vers. En dat is een plaats, daar kan Biliam het einde van het volk zien. Dus dat zijn degenen die wonen aan de rand daar in de woestijn. De vraag is, wat heeft Balak daar nu voor bedoeling mee? Dat hij Biliam naar een andere plaats brengt. Er zijn wat verschillende gedachten over. Maar de twee die het meeste aanspreken zijn deze. Hij wil Biliam niet het hele volk laten zien, want dat is natuurlijk overweldigend. Als je daar het hele volk in het dal ziet liggen, en zal Balak gedacht hebben, dat zal moeilijk zijn voor Biliam om dan een negatief woord voor te brengen. Ik zal hem op die plaats brengen waar hij een klein stukje van dat volk kan zien. Misschien dat hij dan eerder genegen is Want ja, zo is de mens bezig. Misschien dat hij dan eerder genegen is om te doen wat ik wil dat hij gaat doen. Of het zou ook kunnen dat hij het einde van het volk laat zien. Dat zijn dus de mensen die het verste bij de tabernakel vandaan zijn. Want u weet, in de woestijn, daar is het centrum van de legerplaats, dat is de tabernakel. En er zijn tenten die staan heel dicht rondom de tabernakel. Maar er zijn ook tenten die staan op verre afstand. En die tenten die laat Balak hier aan Biliam zien. Mogelijk dat de God van Israël dan eerder zover te krijgen is, want die mensen leven immers ver af om zijn vloek te geven. Je ziet dat Balak probeert op allerlei manieren aan kansberekening te doen. En Biliam die laat zich meenemen. Alzo nam hij hem mee tot het veld Zofim. Zofim, dat betekent waarschijnlijk het veld van de wachters. En waarschijnlijk is daar in Zofim een wachttoren geweest. Was een uitkijkpost. Een hele strategische plaats, want van daaruit kon je in het dal beneden zien waar het volk van Israël lag. En mochten ze een actie ondernemen, dan kon je dat vanuit de hoogte heel goed waarnemen. Dus naar deze strategische plaats neemt Balak Biliam mee. En dan begint het hele ritueel opnieuw. Dan worden er weer 7 altaren gebouwd. Dat is niet zomaar even niks. Er worden kosten nog moeite gespaard. En er worden weer hele grote offers gebracht. Weer een var. En weer 7 rammen. Moet je eens kijken hoe rusteloos, hoe onvermoeibaar deze mensen bezig zijn in hun pogingen om de kerk te ruïneren. Ze laten het er niet gauw bij zitten. Maar die vloek die moet komen. Ja, dit kunnen wij ervan leren, gemeente, dat we er eigenlijk alles voor over zouden moeten hebben. Dat de zegen zou mogen komen. Wat hebben wij er vaak weinig voor over, nietwaar? Wat zijn wij er weinig mee bezig? Je kunt van de vijanden van de kerk, als je dat spiegelt, dan kun je nog heel veel van leren. Want zij laten het er zomaar niet bij zitten. Ze doen er werkelijk alles aan. Wat zouden wij vurig moeten verlangen? Natuurlijk niet naar de vloek, zoals deze dwazen dat doen. Maar wat zouden wij vurig moeten verlangen naar de zegen? En als dan dat offer gebracht is, dan zegt Biliam net als de vorige keer tegen Balak, blijf hier staan bij uw brandoffer. Met andere woorden, u moet hier bidden. Ik zoek de eenzaamheid op en aldaar zal ik hem, namelijk de God van Israël, opnieuw ontmoeten. Dat gelooft Biliam blijkbaar vast en zeker. En dan zoekt hij de eenzaamheid op en inderdaad, de Heere verschijnt opnieuw aan hem. Waarom doet de Heere dat? Wel niet om Biliam een dienst te bewijzen, maar om ervoor te zorgen dat door al deze aanslagen heen God aan zijn eer zal komen. Daar gebruikt de Heere de vijanden voor. Eigenlijk mogen we zeggen, dankjewel Balak, dat je Biliam uitgenodigd hebt. Dankjewel, want anders hadden wij nooit dit woord in de Heilige Schrift gehad. Er kunnen wel eens tijden zijn in het leven van Gods kinderen dat ze de Sambalats en Tobia's gaan bedanken. Omdat ze hen uitgedreven hebben tot de troon van Gods genade. De vijand bereikt altijd wat de vijand niet wil bereiken. In het leven van de kerk. Zo is het ook hier. De Heere spreekt opnieuw tot Biliam. En als Biliam terugkomt, dan is Balak zeer ongeduldig en hij zegt het gelijk. Hij staat daar alleen met enkele vorsten. Dat is ook opvallend, want de vorige keer lazen we stonden al de vorsten daar. Nu staan er vorsten. Er zijn er een aantal weg. Die zijn dus al vertrokken. Die zien er geen heil meer in. Die denken het wordt niks. Dat heeft Balak natuurlijk ook gezien. Er zijn er nog wat overgebleven die hem getrouw zijn. Ze staan daar bij het brandofferaltaar. En dan is het eerste wat Balak zegt, wat heeft de Heere gesproken? Hij begint het eigenlijk nu pas door te krijgen hoe het werkt. Hij weet, ik moet niet bij Bileam zijn, die man die kan ook niks. Hij is afhankelijk. Het gaat erom wat de Heere gesproken heeft. Bent u zo ook naar de kerk gekomen, ook met zo'n begeerig hart vanavond? Een heilbegeerig hart, zoals ik dat ook in mijn gebed vanavond verwoord heb, gemeente. Die man die kan niks. Die op de preekstoel staat, die kan helemaal niks. Hij kan niet zegenen, hij kan niet vloeken, hij kan geen zegen geven. Hij kan geen straffen zenden. Dat kan ik net zo min als Bileam. De enige wie dat kan, en ik hoop dat u dat ook door hebt of door begint te krijgen, dat is Jehovah. Dat is de God van Israël. Daar moet ik wezen. En daar moet u wezen. Dat kunnen we leren van Balak. Hij zegt, wat heeft de Heere gesproken? Want ja, Bileam kan alleen maar doorgeven wat de Heere zegt. En dan heft Bileam zijn spreuk op en zegt, sta op Balak. En neig uw oren tot mij, gij zoon van Zippor. We zeggen, nou, dat is nogal wat om zo de koning aan te spreken. Ja, maar Bileam heeft het besef dat hij het woord van God heeft te brengen. En dat vraagt van Balak een eerbiedige luisterhouding. En daarom zegt hij, sta op. Want dit is het woord blijkbaar zat Balak inmiddels. Maar dat is niet netjes onder deze boodschap in het oosten om dan te blijven staan. Hij moet gaan staan uit eerbied. En hij moet plechtig luisteren wat de Heere tot hem te zeggen heeft. Nou, dat mogen Gods knechten toch in deze tijd ook wel van de gemeente vragen. Om eerbied tijdens het luisteren, om een aandachtige luisterhouding voor datgene wat de Heere heeft te zeggen. Want gemeente, daar hangt alles van af. Voor u en voor mij. En Balak doet ook al zo. Weet u wat mij dan opvalt in die eerste zegening? Het gaat niet zozeer over het volk, maar het gaat over de God van het volk. We hoorden het vanavond, Gods betrouwbaarheid, Gods genade, Gods nabijheid, Gods bescherming. Wat Bileam niet anders doet, dat is Gods deugden groot maken. Goed van God spreken, doet hij. Dat kunnen wij als knechten ook weer van Bileam leren. Goed van God spreken, zijn deugden roemen, hemelhoog. Want als er één is die het waard is dat er goed van hem gesproken wordt, dan is het God. En wat zegt hij dan van die God van Israël? 19e vers. Hij zegt, God is geen man dat hij liegen zou. Nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. God is voor 100% betrouwbaar. God liegt nooit. Ja, Titus zegt, God kan niet liegen. Dat is geen onmacht van God, maar dat is de macht van God. Hij kan niet liegen. Hij is voor 100% betrouwbaar. Gemeente, de schriften, we hebben het gehoord uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, de kanonieke boeken, ze zijn nu met name voorgelezen, die zijn waar. Die zijn 100% waar. Het zou te wensen zijn dat degene die het schriftgezag ondermijnen, eens bij Bileam in de les zouden gaan. Want Bileam zegt, God kan niet liegen. God is geen man dat hij liegen zou. De bedreigingen die God doet in zijn woord, die zijn waar, die komen uit. Hoef je niet aan te twijfelen. De beloften die in de Bijbel staan, die zijn in Christus ja en amen voor 100%. Kijk, Miriam heeft geen persoonlijke godskennis. Helaas niet voor de man. Maar je zou kunnen zeggen, de dogmatiek zit er goed in bij hem. Hij heeft goed naar de Heere geluisterd. En hij brengt de boodschap ook over zoals hij die over hoort te brengen. Hij kan niet anders. De Heere gebruikt de mond van die onbekeerde man om zichzelf te verheerlijken. God is geen man dat hij liegen zou zoals wij mensen dat doen. Liegen en bedriegen, wat komt dat heel veel voor onder de mensenkinderen. Mensen zijn niet betrouwbaar. Bij mensen is geen trouw nog waarheid, zegt de dichter. En wat kom je dat ook vaak tegen in het menselijke leven, ook in de kerk, aangrijpend? Wij moeten oprecht gemaakt worden. Wij hebben te doen met een God van wie de naam is de God der waarheid. En hij is geen mensenkind dat hem iets berouwen zou. God krijgt nooit spijt. Ja, dat lees je natuurlijk wel in Genesis 6, dat het de Heere berouwde dat hij de mens op de aarde gemaakt had. Maar dat is menselijkerwijze gesproken. De Heere verandert zijn wil nooit. Wat de Heere wel verandert, dat is zijn reactie. Dat is de weg die hij met mensen gaat. En dan lijkt het voor ons alsof God berouw heeft gekregen van zijn besluit. Maar hij is geen mensenkind dat hem iets berouwen zou. Kijk, wij hebben berouw omdat wij de dingen niet overzien, achteraf denken, hoe heb ik het kunnen doen? Maar dat hoeft God nooit te denken of te zeggen, hoe heb ik dat kunnen doen? Hij is geen mensenkind dat hem iets berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Zou hij het spreken en niet bestendig maken? Zou hij het niet vastmaken? Dan zou hij geen God zijn. Dan zou hij niet waarachtig zijn. Zie, ik heb ontvangen, dewijl hij zegent, zo zal ik het niet keren. Kijk, die algemene waarheden, je zou kunnen zeggen die dogmatische waarheden, die past Biliam hier nu toe op deze hele concrete situatie. En dan zegt hij, wat wil je nou, Balak? God heeft dit volk gezegend. Dat heb ik u gezegd. En zou je nou willen dat God dat weer terugtrekt? Zou je nou willen dat God zijn zegen weer terughaalt? Dat verwacht je van mij dat ik dat ongedaan ga maken? Dat gaat nooit lukken. Want dat heeft te maken met de betrouwbaarheid van God. Wat hij gezegd heeft, dat doet hij. Zou hij het zeggen en niet doen? Zou hij het spreken en niet bestendig maken? Zou die God zich alsnog laten overhalen om de zegen in een vloek te veranderen? Het zal niet gaan, Balak. Zelfs de vijanden, kinderen des Heren, ik heb het in mijn gebed aangehaald, zelfs de vijanden moeten dat toegeven. Wat een troost, om dat nou niet alleen van je eigen dominee te horen, maar om dat nou ook uit de mond van de vijand te horen, die de kerk om een paar centen zou willen verdoemen. Maar die moet zeggen, het gaat niet, want ja, God is de onveranderlijke. Zou hij het spreken en niet bestendig maken? Maar s Heere gunst zal over die hem vrezen. Ik kwam eigenlijk versjes te kort vanavond. Er waren ook zoveel andere versjes nog die in mijn gedachten boven kwamen. Maar s Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Altoos. Dat zal nooit veranderen, zal geen mens veranderen. Het zal Balak op zijn neus gekeken hebben, denkt u ook niet? Hij is steeds bozer gaan kijken. Nou ja, Biliam had hem gewaarschuwd. Hij had gezegd, ik kan niet anders zeggen dan wat God mij te zeggen. Hij heeft onze eerste gedachte getuigd van Gods betrouwbaarheid. We gaan naar onze tweede gedachte, getuigd van Gods genade. Miriam zegt, hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. Dat is toch een woord, daar moeten we wel eens even over nadenken vanavond. Dat is toch wel een hele wonderlijke tekst, vindt u niet? Want hoe zit dat nu precies? Heeft Jacob geen ongerechtigheid? Heeft Israël geen boosheid? Nou, als wij terugkijken naar de woestijnreis, dan zal het antwoord duidelijk zijn. In de achterliggende 40 jaar was er heel veel ongerechtigheid en was er heel veel boosheid. Ik wijs je op het gouden kalf. Dat was de zonde van de beeldendienst. Ik wijs u op Mara, waar het volk zo opstandig was. Ik wijs u op de opstand in de woestijn Sin, waar het volk verlangde naar de vleespotten van Egypte. En de reactie die zij hadden op de verspieders die terugkwamen. Ja, ik zou een hele lijst kunnen maken vanavond van het feit dat Jacob en Israël heel veel ongerechtigheid hebben. Hoe kan dat hier nou staan? God ziet geen ongerechtigheid. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Ziet God het dan niet? Is God daar blind voor? Hij ziet het wel. Zeker nou en of God dat ziet. Maar hoe moeten we dit dan lezen? Wel, er zijn mensen die lezen het zo, die zeggen, ja, God ziet het wel. Maar hij doet net of hij het niet ziet. God ziet het wel, maar God ziet het door de vingers. Nou, één ding is van mij zeker, die uitleg die is verwerpelijk. Want God kan het niet door de vingers zien. God is een rechtvaardig God, misschien denkt u dat ook altijd nog in uw leven, dat God het wel door de vingers kan zien. Nou, ik hoop dat u gauw uit die droom verlost wordt, want God kan het niet door de vingers zien. God is een heilig God, God is een rechtvaardig God, God moet de zonde straffen, anders is hij geen God meer. Anderen zeggen, ja, weet je, God ziet het wel, maar die zonde die zij nu gedaan hebben, die is niet zo ernstig dat zij daarom vervloekt zouden moeten worden. Zelfs Matthew Henry zegt, we hebben sinds het gouden kalf niets van die aard in Israël aangetroffen, namelijk van afgoderij, en daarom zou God hen, hoewel ze in andere gevallen zeer provocerend waren, toch niet verstoten. Dus ja, Matthew Henry die vergoeilijkt het een klein beetje en zegt, nou ja, kijk, de zonde zoals je die dan bij de andere volken vindt, zo was het toch met Israël nog niet. Maar kijk, die verklaring die kan mij ook niet bevredigen, want al hadden ze maar één zonde gedaan. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Misschien denkt u ook dat het nog wel meevalt. Want ja, wij zitten toch tenminste nog in de kerk vanavond. Ben toch niet zoals de andere mensen, zoals de wereldse mensen. Denkt u dat? Eén zonde is genoeg voor de eeuwige vloek. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Dan zijn er mensen die lezen het nog anders en die zeggen, kijk, God kan niet toestaan dat de ongerechtigheid en dat de boosheid Jacob binnendringt. Dus dat is de betekenis van deze tekst. Natuurlijk hebben zij wel boosheid zelf, maar weet je, God kan niet verdragen dat hen ongerechtigheid wordt aangedaan. Als hen ongerechtigheid wordt aangedaan, nou dan grijpt God in. Dat laat hij niet gebeuren. Dat past ook heel mooi in die zegen van Biliam. Met andere woorden, blijf van dit volk af. Nou, ik zou niet durven zeggen dat Gods kinderen nooit ongerechtigheid wordt aangedaan. Soms wordt hen jarenlang ongerechtigheid aangedaan. Ja, maar hoe moet je dan deze tekst lezen? Wel, wij geloven dat het hier dieper gaat. En dat Bilian er helemaal niks van begrepen heeft, dat geloof ik ook wel. Maar dat hij hier een kostelijke waarheid mag verkondigen. Want het gaat hier over de zegeningen van het genadeverbond, gemeente. En dat zijn zegeningen voor tijd en eeuwigheid. Er is ongerechtigheid, absoluut. En er is boosheid, vast en zeker. En God ziet het ook. God ziet het ook. Ja, maar hoe dan? Nou, God ziet nog meer. En wat ziet God dan nog meer? Wel, dit volk, dat draagt Christus in zich. Daarom zal dit volk niet verloren gaan. En daarom schouwt God geen ongerechtigheid in Jacob en geen boosheid in Israël. Hij ziet ze in Christus aan. Dat is het geheim. Al wordt die naam dan niet genoemd, dat komt later nog wel, als Bilian verder gaat profeteren. Maar dat is het wonder waar we hiervan lezen. Want God zal nooit ten koste van zijn rechtvaardigheid kunnen handelen. En ook al zijn dan nog vele van dat volk zondaren, maar later zal Paulus zeggen, het staat ook in het avondmaalsformulier, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Daarom ziet hij geen zonde in zijn Jacob. En daarom ziet hij geen boosheid in zijn Israël. Geldt dat dan het hele volk van Israël? Nee, natuurlijk niet. Je moet altijd onderscheid maken tussen wezen en bediening. En de beloften van het genadeverbond die staan in het wezen. Dus het gaat hier over het hart van het volk van Israël. Maar dat hart, dat is er wel. En onder die andere mensen bedient de Heere zijn verbond. Ook onder hen moeten er nog toegebracht worden, die daar liggen onder het zegel der verkiezing. Kijk, je hebt natuurlijk niks aan verbondsautomatisme, hè? Je kunt natuurlijk zo'n tekst heel breed trekken en op heel de gemeente van Nunspeet betrekken. God ziet geen zonde in uw gemeente. Hij ziet geen overtreding in u, want hij ziet u aan in Christus. Ja, maar zo durf ik u vanavond niet naar huis te sturen. Want zo is het niet. Er is verschil tussen wezen en bediening. Om te delen in deze grote weldaad moeten wij in Christus zijn. Hebt u dat ook ingeleefd? God ziet wel de zonde in u. Hij ziet wel de boosheid. En dat is verschrikkelijk. Hebben wij ons wel eens gezien zoals God ons ziet? Wij kunnen voor hem niet bestaan. De dichter van Psalm 130 zegt, zo gij in het recht wil treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dan is het gebeurd. Maar nee, daar is vergeving. Altijd in u geweest. Dies wordt gij Heer met beving, recht kinderlijk gevreesd. Er worden hier twee namen genoemd. Jacob. En Israël zal ook wel niet toevallig zijn. En Bilian die zal dat onderscheid wel niet heel bewust gemaakt hebben. Maar hij spreekt hier, de Heere heeft hem zijn preek voorgezegd. En hij heeft precies gezegd wat hij moet zeggen. Jacob. Jacob is erachter gekomen dat de Heere zijn zonde en ongerechtigheid wel gezien heeft. Reken maar dat hij het teruggekregen heeft in zijn leven. Maar er is een ander moment gekomen. Dan moet ik denken, neem ik een heel grote sprong aan Peniel. Waar hij zegt, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Daar heeft hij die naam Israël gekregen. En toen heeft hij de troost ontvangen van wat hier staat. Hij schouwt geen ongerechtigheid in Jacob. Ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. Daar mocht hij de rijkdom van dat verbond der genade ervaren. Ook wel eerder, ook bij Bethel. En laten we eerlijk zijn, vanaf de wedergeboorte van Jacob, vanaf de moederschoot af, zag de Heere geen ongerechtigheid in hem. Maar de Heere heeft hem wel zijn eigen ongerechtigheid laten zien. En ook Jacob kon alleen in een weg van recht zalig worden. En dat is een lange weg voor hem geweest. Eer dat hij uiteindelijk in Peniel kwam, waar hij de langbegeerde zegen kreeg. Deze zegengemeente spreekt van genade door recht. Kijk, en dan moeten beschuldigers afhaken. Dan moet de Satan afhaken. De Heere schelde u, gij Balak. De Heere schelde u. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? De Heere schelde u, gij Satan. De Heere schelde u. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Daar hebt u het geheim van deze grote zegen. Ja, Biliam, hij praat erover, hij begrijpt het niet. Maar wat hij hier zegt is zo kostelijk. Dat is zo rijk. Welke zegen dit volk te beurt mag vallen in Christus, die in hen gedragen wordt en die straks komen zal om dit uit te werken. We gaan naar onze derde gedachte, getuigd van Gods nabijheid. Want dan zegt Biliam verder, de Heere zijn God is met hem. De Heere is aanwezig. Balak, kijk nou uit, de Heere is onder dat volk, Yahweh. De God van Israël. Hij is aanwezig, hij heeft daar zijn tekenen. De wolkolom en de vuurkolom, die hen 40 jaar geleid hebben, dat volk dat heeft de woning van de Allerhoogste in hun midden. Balak, zie je dan die tabernakel daar niet in de verte? En daar in die tabernakel, daar woont de God van Israël. De Heere zijn God is bij hem. En hij woont daar te midden van de lofzangen Israëls. Ja, als de Heere bij je is, zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Is de Heere ook bij ons? Is de Heere bij u? Is de Heere bij mij? En nogmaals, dan heb je niks aan algemeenheden. Ik kan wel zeggen, gemeente, vrees niet, de Heer is met u. Wat heb je eraan? Misschien moet je juist wel vrezen omdat de Heer niet met je is. Kijk, de vraag is, heeft de Heer dat nou persoonlijk wel eens tegen je gezegd? Dat mocht Paulus weten. Want hij heeft gezegd, zegt Paulus, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. De Heer is bij mij. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Wat een gelukkig volk die dat uit zijn eigen mond heeft gehoord. Nogmaals, Biliam heeft het over het wezen van dat volk. En daarvan geldt, de Heer is bij hem. Dat is nooit vanzelfsprekend. Ik denk nog toen Mozes die reis moest aanvaarden, was voor hem zeker niet vanzelfsprekend dat de Heere met hem ging. En voor de Heere was het ook niet vanzelfsprekend. De Heere zei, ik zal een engel met u zenden. Nee, zegt Mozes, dat kan niet. Dat kan niet, Heere, indien uw aangezicht niet met ons gaan zal, doe ons van deze plaats niet optrekken. Dewijl ik u bij name ken, Mozes. Zal ik het doen? De Heere is bij hem gebleven al die 40 jaar. En het geklank des konings is bij hem. Je kunt het ook horen, Balak. Het geklank des konings, wat betekent dat? Het oorspronkelijke woordje voor geklank, dat kan drie betekenissen hebben. In de eerste plaats zal het verwezen hebben naar de zilveren trompetten. En die trompetten die werden geblazen bijvoorbeeld als het volk tot oorlog werd opgeroepen. Oh, pas op, Malak, als die God de trompetten laat blazen, dan komt dat volk op je af. Die trompetten die werden geblazen op de grote verzoendag. Dan trok het volk naar de tabernakel, naar het huis des Heren. En het woordje geklank, dat kan ook zien op het gejuich van het volk. Omdat de koning bij hen is. Ik zei het al, de Heere woont te midden van de lofzangen Israëls. Hoor je dat, Balak, in de verte? Men hoort de vrome tent weer galmen. Van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. Dat de koning bij hen is, dat kun je horen. Dat merk je aan dat volk. Ze zingen ervan. En God heeft hen uit Egypte uitgevoerd. Balak die zei wel tegen Biliam, kijk, er is een volk uit Egypte gekomen. Nou, Biliam zegt, moet je even corrigeren, Balak. Een volk uit Egypte gekomen, nee, die God die bij hen is, die heeft hen uit Egypte uitgevoerd. Ze zijn niet uit zichzelf gekomen. Hoe hadden ze anders ooit die woestijn doorgekomen? Maar die God die is bij hen en die leidt hen. Met zijn wolkkolom en met zijn vuurkolom. En die krachten van die God, die zijn, ja, daar begin ik tegen. Wordt hier vergeleken bij de horen van een eenhoorn. Een dier wat meerdere keren in de Bijbel voorkomt. We weten niet precies welk dier. Sommigen denken aan een soort os of een soort bison. Met één hoorn die inmiddels uitgestorven zou zijn. Ach, dat maakt ook helemaal niet uit. Het gaat over kracht. Een eenhoorn heeft een hoorn en met die hoorn kan hij kracht oefenen. En zo, die God, dat is de hoorn van dit volk. God is de kracht van dit volk. Dat volk, dat is onoverwinnelijk. Als je dat volk aanraakt, dan raak je Gods oogappel aan. En ja, wie er ook met dat volk in de strijd komt, maar die God die neemt het op voor dat volk. Hij is bij hen. En dat maakt hen zo veilig. Mag je het ook weten? Het zijn zulke rijke zegeningen, gemeente. Het zijn bijna de mooiste stukjes die in de Bijbel staan. Door een onbekeerde profeet gezegd, nee, geïnspireerd door de Heere zelf. Wel uit de mond van een onbekeerd mens. Tot troost van, ja, van zoveel van Gods kinderen reeds geweest. En ik mag u die troost van het genadeverbond vanavond ook voorhouden. Ik mag u aanwijzen wat er nu in God te krijgen is. Wat er in dat verbond te vinden is. Dat verbond waarvan u mogelijk het teken draagt. En wat de Heere onder ons bedient, zijn grote dingen. Maar dat is niet genoeg om daar op te rusten. Want velen van dat volk, dat weet u toch ook, die misten het ware geloof. Velen van dat volk zijn in de woestijn ter nedergeslagen. Die God, dat was hun vijand. En de Heere heeft met hen afgerekend. Wat hadden ze een grote verantwoordelijkheid. Nee, verbondsautomatisme heb je niks aan. Maar dat verbond, als de Heere dat persoonlijk in uw hart opricht, dan is er geen grotere troost dan dat. Hen die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Dat doet de Heer in het leven van de zijnen, daar gaat alles eraan. Als David aan het einde van zijn leven is, heeft hij niks meer. En als hij naar zijn huisgezin kijkt, dan kan hij alleen maar erg bedroefd zijn. Alhoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Wat houdt dat in, David? Nou, dit... dat God nooit zijn zegen terugtrekt, dat hij geen zonde ziet in zijn kinderen, dat hij zijn nabijheid nooit verbreken zal en dat we mogen delen in zijn bescherming. Dat is nog te krijgen in de weg van genade, want het is een genadeverbond. We gaan naar onze vierde gedachte, getuigd van Gods bescherming. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 118 en daarvan het derde en het zevende vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heer zal mij getrouw behoen. Daar God mijn schild en hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen? Psalm 118, vers 3 en 7. Onze vierde gedachte getuigt van Gods bescherming. Ja, geen enkel wapen dat gesmeed wordt tegen dit volk, dat zal succes hebben. Toverij, dat helpt niet. Waarzeggerij, dat helpt ook niet. Want er is geen toverij tegen Jacob, nog waarzeggerij tegen Israël. Toverij en waarzeggerij zijn in Israël verboden. Toverij en waarzeggerij, dat ligt op het terrein van de duivel. En u probeert Balak, die probeert de krachten van de duivel uit de kast te halen. Maar dat helpt niet. Dat werkt niet. Denk nou niet dat je met deze duivelse krachten Gods volk van de zegen kunt beroven. Ja, er wordt wat geprobeerd, gemeente. Er wordt wat uit de kast gehaald. Er zijn wat een duivelse praktijken om Gods volk aan te vallen. Wat hebben Gods kinderen, als je de psalmen leest, wat hebben ze eronder gebukt en gebogen? Leugen, lasterpraat verspreiden, spot, de spot steken met de... Ja, zo kan ik nog wel 100 dingen noemen. Allemaal wapens die gebruikt worden om Gods kinderen onderuit te halen. Maar ja, leer nou toch van Biliam, het helpt je niet. Want dat werkt niet. Er is geen toverij tegen Jacob en er is geen waarzeggerij tegen Israël. Het is een wonder dat de kerk er nog is, want er zijn al wat vloeken over de kerk uitgesproken. Maar de kerk heeft een levende God. Te deze tijden zal van Jacob gezegd worden en van Israël wat God gewrocht heeft. De bedoeling van dat woord is eigenlijk te deze tijden, ja, Balak nu al, maar ook in de toekomst, dan zal men het steeds hebben over dit volk en dan zal het gaan over wat God gedaan heeft, wat God gewrocht heeft. Daar mogen wij het vanavond nog over hebben zelfs. Had die Balak eens moeten weten, zeg. Dat duizenden jaren later, dat bezoek van Biliam nog zo'n troostrijke preek zou mogen zijn voor Gods kerk in de eindtijd. Heeft die man natuurlijk nooit over nagedacht. Maar dat wapen wat hij wilde te gebruiken, dat heeft de Heere gebroken. En dat gebruikt de Heere nog altijd tot troost voor zijn kinderen. En ja, bovenal tot de eer en de verheerlijking van zijn naam. Zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw en het zal zich verheffen als een leeuw. En het zal zich niet nederleggen totdat het de roof gegeten en het bloed der verslagenen gedronken zal hebben. Ja, wat is een leeuw? Een leeuw is anders dan een wolf. Wat een wolf is, dat weten we inmiddels op de Veluwe. Die pakt een schaap, maakt het dood en laat het liggen. 10, 20, 30 schapen. Een leeuw is anders. Een leeuw neemt zijn prooi en eer die leeuw gaat liggen, dan gaat hij eerst die prooi verslinden. En dat is nou met dat volk ook. Balak was doodsbang, want hij had het volk gezien. Hij zegt, ze liggen daar rond omheen, ons heen, straks dan zullen ze ons oplekken. Zoals een os. Nou, het is nog erger hoor, Balak. Niet als een os, maar als een leeuw. Dat volk dat vindt geen rust. Als ze de strijd begonnen zijn, vinden ze geen rust tot die strijd afgemaakt is. En dat gebeurt al heel snel. Ongetwijfeld zal het heen wijzen, u kunt dat een paar hoofdstukken verder lezen, in het 31ste hoofdstuk, van de strijd tegen de Midianieten. En in die strijd, we horen daar nog wel van, wordt Biliam zelf ook gedood. Notabene, die man die staat hier een boodschap te verkondigen, die ook tegen zichzelf is. Hij wordt straks door die leeuw verslonden. En ongetwijfeld heeft het natuurlijk ook betrekking op de intocht in het land Kanaan. We hebben daarbij stil mogen staan, de tocht van Jozua. Als een jonge leeuw is dat volk door het land gegaan. Ja, de Heere is bij hen en de Heere beschermt hen. Toen zeide Balak tot Biljam, gij zult het ganselijk nog vloeken, nog geenszins zegenen. Hij zegt als het ware, man, wees toch stil, houd je mond. Kijk, dat je dat volk niet kan vloeken, dat zei dan zo, maar gaat het dan ook niet zegenen? Zeg dan helemaal niks. Maar in plaats van te vloeken, zeg je tegenovergestelde. We komen alleen maar steeds verder van huis. Hij wil eigenlijk dat Biljam zo gauw mogelijk zwijgt. Wat zou je nou wensen dat zo'n man als Balak nou in de verootmoediging mag komen? Dat iemand zegt, wat ben ik toch dom bezig? Ja, wat zou te wensen zijn, gemeente, dat wij in onze strijd tegen de Heere in de verootmoediging zouden mogen komen? We zouden er zo goed mee zijn. Maar de mens blijft maar vechten. De mens wil zijn zin hebben. En dat leidt uiteindelijk tot onze ondergang. En daarom wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Biljam zegt tegen Balak, heb ik niet tot u gesproken, zeggende al wat de Heere spreken zal, dat zal ik doen? Kijk, Biljam mag zijn wie die is, maar je hoort toch in zijn woorden iets van de respect voor Yahweh, voor de God van Israël. Hij heeft die God horen spreken in zijn leven. En dat heeft hem ontzag ingeboezemd. Niet dat hij die God dient. Het kan heel ver gaan dus in het leven van een mens. Niet dat hij door het spreken van die God verbroken is. Maar wel dat hij beseft dat hij buiten deze God niks kan doen. Niets kan spreken en niets kan verzwijgen. Zo mochten we vanavond horen van een tweede zegen. Het wordt al rijker. Die vorige zegen die was al rijk. Toen was Biljam jaloers op dat volk. Maar dit is nog veel rijker. Als we horen van de rijke zegeningen van het genadeverbond die aan dit volk in Christus ten goede komen. Een gemeente, die God, die leeft nog. Die vijanden leven ook nog, dat moet ik erbij zeggen. Balak is dood, maar er zijn nog heel veel Moabieten springlevend. De vijanden van de kerk die leven ook nog, maar deze God leeft ook. En dat verbond dat is er ook nog. En dat bedient de Heere in het midden van onze gemeente, dat is groot. Als je onder die bediening daarvan mag zijn, net als het volk van Israël onder de wolkkolom mocht zijn. Waren niet allemaal bekeerde mensen. Maar ze mochten wel onder de wolk zijn. Ze mochten wel in de tegenwoordigheid van de Heere zijn. En voor velen was dat genoeg. Niet ver van het koninkrijk Gods, maar dat is net te ver. Want dan valt er straks toch nog een eeuwige scheiding. En daarom val deze God te voet. En smeek toch om die schuldvergevende genade. Ik hoop dat we daar veel last van mogen hebben. Ongerechtigheid en boosheid, daar is ons hart vol van. Rust niet tot je weten mag dat het vlak is tussen de Heere en je ziel. Dan is het waar, de Heere is bij mij. Al ging ik ook door een dal der schaduw des doods, ik zou niet vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.